Vandaag hebben we het al de hele tijd over genade. Genade leidt mij naar huis, genade dit, genade dat. En de hele Bijbel door is er eigenlijk een soort, ja, hoe moet je dat uitleggen? Een soort, nee, balans is niet eens een goed woord, een soort tegenstelling gaande tussen de wet en de genade. Enerzijds de wet, anderzijds genade. En nou, een groot deel van de hele Romeinenbrief gaat erover, de Galatenbrief gaat erover, in Korinthe komen we erover terug, de Heer Jezus spreekt er veel over. En vandaag is het misschien heel goed, zeker voor de jongeren hier onder ons, om een voorbeeld uit een relatie te krijgen. En daarvoor heb ik behoorlijk wat hulp nodig, want ik heb in ieder geval een getrouwd koppel nodig om het uit te leggen. Om iets duidelijk te maken wat hier nou eigenlijk staat. Want je leest er anders alsnog waarschijnlijk weer overheen. Romeinen 6, daar begint Paulus dit hele thema al uitgebreid uit te leggen. En dan zegt hij in vers 14, want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Dus jullie denken, nou, heldere uitleg. Punt. Maar Paulus kent ons en Paulus kent ook de vragen die dan vervolgens opkomen. En Paulus gaat dan vervolgens die vragen alvast beantwoorden. Maar dit is het kernvers waar alles om draait. Want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, zou je denken, oh, dat is mooi. Dan kan ik gewoon vrij uitzondigen. Nou, zegt Paulus, dat is niet heel tactvol. He, dan zegt hij, oh, zouden wij zondigen op dat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Nou, volstrekt niet. Nou, en dan gaat hij dus een heel aantal dingen uitleggen. Maar dan gaat hij met name uitleggen waarom dan niet. En dat doet hij vanaf hoofdstuk 7, vers 1. En dan staat er, of weet u niet, broeders, ik spreek immers tot hen die de wet kennen. Dat gaat dus om Joden, he, die helemaal gewend zijn om de wet te houden. Dat de wet heerst over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet verbonden aan haar man bij diens leven. Maar is de man gestorven, dan is zij vrijgemaakt van de wet die haar aan de man bond. Daarom zal zij een overspeelster genoemd worden als zij bij het leven van haar man de vrouw van een andere man wordt. Maar als de man gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspeelster is, als zij de vrouw van een andere man wordt. Dus bent ook u, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort, aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat gij voor God vrucht dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de hartstochten van de zonde die door de wet gewekt worden in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Maar nu zijn wij van de wet vrijgemaakt, gestorven aan dat waarin wij gevangen waren, zodat wij dienen in nieuwheid van de geest en niet in oudheid van de letter. Dan zou ik bijna zeggen, moeten we even zo'n nieuwe vertaling nemen, want dit stukje is bijna al onbegrijpelijk anders. Maar goed, we gaan het uitleggen aan de hand van voorbeelden en dan wordt het toch makkelijk. Kur, hopelijk, want het is nog steeds heel diepgaand wat hier staat. In ieder geval, we gaan eerst vers 4 maar eens demonstreren. Want daar staat, dus bent ook u, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort. Afgelopen dagen had ik nascholing en in die nascholing zat ook een stukje over reanimeren. En reanimeren is altijd iets heel leuks als je daar gewoon een soort pop op de grond hebt liggen, want dan wordt het makkelijk. Nee, dat doen ze dus niet met dokters, dus ze spelen met lotenslachtoffers. Nou, we waren op een mooi terrein, zeg maar, een scholingslocatie in Zuid-Limburg, prachtige omgeving. Maar daar hadden ze lotusslachtoffers in de omgeving verstopt. Dus je liep daar een soort van door het bos en op een gegeven moment hadden ze echt heel goed gedaan. Lag daar een mes, een man, een vrij gezette man met een mes in zijn borst. Nou kan je beloven als je een wandelingetje aan het doen bent, om van steentje A naar steentje B te komen, dan sta je wel even stil en denk je, oeps, wat nu? Dat geeft toch wel even een ander effect als dat er zo'n mechanische pop op de grond ligt en je mag 30 keer 2 je technieken leren voor het reanimeren, zullen we maar zeggen. Nee, dan ligt er iemand zwaar hijgend, helemaal lijkbleek, transpirerend. Echt, wat een goede Lotus was dit. Lotus is dus iemand die het speelt. Hè? Dus dat, zul je denken, maar dat is een acteur die dat doet. En die doen het echt heel erg goed. Dus die man lag daar heftig, hyperventilerend, lijkbleek, transpirerend, met zijn mes in zijn borst. En dan moet je dus van alles doen. Nou, daarvoor heb ik Bram even nodig. Ja. Want Bram wordt mijn Lotus. En Bram mag in dit geval... Oké, je moet even gaan liggen, want ja, anders wordt het ingewikkeld. Kijk. Bram, dat kun je aan de kleur van Bram nog even niet zien, maar Bram moet spelen dat hij dood is. En nu heb ik Luc nodig. Want Luc loopt door het bos en die vindt Bram. Nou, Luc heeft vast wel eens... Wacht, stil nou even, nog niks verklappen. Jij bent dood, hè? Weet je nog? Dood. Jij komt bij hem. Wat hoor je dan als eerste te doen? Weet je dat? Heb je als reanimatiecursus... Anders vraag je je vader, want die heeft reanimatiecursus genoeg gehad. Oh, jij hebt hem laatst nog gehad. Nou, go for it. Let op.
Hey.
En dan? Wat doe je dan?
Ik ga dan luisteren.
Ja, en dan?
Omhoog.
Ja, en dan ga je reanimeren. Heel goed, stop. Ho, hij mag niet reageren. Wacht even, ho. Wat is Luc vergeten? 1 en 2 bellen, heel goed. We doen even een kleine reanimatiecursus. Wat, en nog een ding?
Haal een AED.
Haal een AED, ja, heel goed. Ja, maar hij is midden in het bos, hè, dus het wordt een beetje ingewikkeld. Maar hij is nog één ding vergeten, want hij sprak hem aan. En wat deed hij toen? Wat? Ho. Hij schudde hem door elkaar. Wat?
Hij riep niks.
Heel goed. En toen? En wat deed hij nog meer niet? Heel goed. Een pijnprikkel. Nou, ben ik blij dat je dat niet gedaan hebt, want dat zou je heel enthousiast gaan. Jij mag alvast weer gaan zitten. Wat? Nee, dat weet ik. Maar... Precies. Let op, Bram, je moet nog heel veel blijven liggen. Want let op, ik wil je nog allemaal wat uitleggen. Kijk. Als ik dus in mijn dienst bij iemand kom, waarvan gebeld is dat iemand overleden is, dan moet ik dus vaststellen dat iemand echt overleden is. Wat doe ik dan allemaal? Hartslag, daar beginnen we mee. Maar waar begin ik gewoon als eerste mee? Ik spreek iemand gewoon aan. Eerst spreek je iemand aan. Als ik dan, nou dan twijfel ik niet, krijg geen reactie. Dan vervolgens... Luister ik naar de ademhaling. Nou, afgelopen week heeft u nog in de krant kunnen lezen dat dat bedriegelijk is. Want de ademhaling kan soms lang weg zijn, is iemand toch nog niet dood. Dus wat doe je dan vervolgens? De pols. En eventueel die pijnprikkel als je twijfelt. En wat is de beste test in de hele wereld om te weten of iemand echt dood is?
Doodmaken.
Wat?
Doodmaken.
Hem doodmaken, nee. Stel nou, ik zal je nog even helpen. Stel, iemand ligt aan de... Aan de IC, aan de beademing. Nou, dan stopt dat hart en die longen stoppen er in principe niet mee. Maar wij moeten dan vaststellen dat iemand hersendood is. Weet je hoe je dat doet? Wat? Een EEG. Nee, er is een simpelere test. Naar zijn ogen. Heel goed. Want wat heb je dan? Dan zie je dat iemand lichtstijve pupillen heeft die niet meer reageren. Dat is één belangrijke hersenfunctie die pas op het allerlaatst verdwijnt. En dan de laatste die verdwijnt, nog dieper in de hersenstam, licht. Ja, dat kennen jullie niet, maar dat is de ijswatertest. Je zegt, wat gaan we dan doen? Nou, dan spuit je ijswater in iemands oor. Ze zeggen, waarom dan? Nou, dan trigger je een evenwichtsreactie. Dus als iemand dan toch nog net niet helemaal hersendood is, dan zie je een oogreactie. Een oogbewegingsreactie. Waarom ligt Bram hier nu? Nee, dat ga ik vooral niet doen, want hij heeft die 5 dagen kneusribben. Je mag weer opstaan. Thanks. Je mag ook weer, hè? Je mag ook. Maar let op. Wat staat er nou in dit stukje? Wat is er met ons gebeurd? Wat legt de Bijbel ons uit? Wij zijn gestorven. Als Bram gestorven is, hij speelt het echt goed. Wat doet hij dan niet? Hij reageert helemaal nergens meer op. Al had Luc hem een enorme pijnprikkel gegeven, dan speelt hij het allerbeste. Weet je wat wij de hele dag nog doen? Toch nog weer reageren op de wet. Dat is wat Paulus ons hier uitlegt. Wij zijn gestorven. En kan je één ding beloven? Iemand die gestorven is, reageert nergens meer op. Maar waarom zijn wij nou zo gevoelig voor de wet? Heb je een idee, man?
Structuur.
Iemand van de andere jongeren? Waarom zijn we zo gevoelig voor de wet? Waarom zijn we geneigd te reageren op de wet? Misschien wel een van de ouderen.
Door de zonde in ons.
Iemand anders nog?
Doordat we leven in het vlees.
Heel goed. Dat is het correctere antwoord. Want we zijn gestorven. En wat je gestorven bent, ben je ook echt kwijt. Het is niet zo dat dat figuurlijk is. Het was toch zo dat we gestorven waren? Want anders, waarom laten we ons überhaupt dopen? Want we leggen ons in het watergraf met Christus. We zijn echt dood. Maar daar zit het goede antwoord. Dank je. Ons vlees, de afdruk van het oude, is nog altijd supergevoelig voor de wet. Want de wet verbindt zich met het vlees. En al die dingen die erin staan zijn super aantrekkelijk om weer te doen. Maar nu wordt het vandaag best wel heel erg confronterend. Weet je hoe de Bijbel dat noemt als wij toch weer de dingen uit de wet doen? We hebben het net gelezen. Nee, dan plegen wij overspel. Het wordt nog een tandje erger. Want dat moeten we ons bewust worden. We zijn gestorven. We zijn in de kracht van de Heer Jezus opgewekt tot nieuwheid van leven. En Paulus legt het hier uit met het voorbeeld van het huwelijk. En dat gaan we uitleggen. Nu heb ik een huwelijk, een getrouwd koppel nodig. Wie gaan we nemen? Zouden jullie twee willen? Kom, jullie hoeven alleen maar te staan. En dan gaan we... Ja, kom, we gaan het gewoon doen. En heb ik een streng iemand nodig? Echt een streng iemand heb ik nodig? Rob. Ja, Rob. Kom Rob, je mag er even bij. Let op. Let op. Nu moeten jullie goed opletten, want dit is een voorbeeld. Ho, je mag aan de andere kant staan. Van die hele mooie dame. Let op. Goed opletten. De Bijbel legt dus het volgende uit. Dit is Mr. Law. Dit is de wet. Onberispelijk. Flawless. Er zit geen fout in, zeg maar. Rob, gewoon even toehoren. Niet te veel op reageren. Hier staan wij. Hier staan wij. Wij zijn de gemeente. De bruid van Christus. En dit is de Heer Jezus. Daar gaan we. Nu hoor je bij hem. Je mag even daar gaan staan. Zo was het. Zo was het. Zij waren verbonden in het huwelijk. En zij kon dus nooit bij hem horen, tenzij er... Ja, let op, dat gaan we zo doen. Tenzij er iets gebeurde. Dat legde bij ons uit. Wat moest er gebeuren? Wanneer was zij vrij? Wat? Als wie stierf? Als de man stierf. Maar ja, dat staat er niet in de Bijbel, toch? Sterft de wet? Nee. Kijk, dit is dus een grote geheimenis. Zij kon nooit vrij zijn. Snappen jullie dat? Het is gewoon een huwelijk. En zij is alleen maar vrij om bij hem te gaan horen als een van beiden sterft, maar in dit geval moet hij eigenlijk dood, maar de wet gaat niet dood. Dus zij moest sterven. Nou, dat is hartstikke ingewikkeld, want ja, dan kun je vervolgens niet meer met hem trouwen. Nou, daar bedacht God in zijn almacht iets voor. En hij gaf zijn zoon in haar plaats, zodat zij toch naar de wet stierf, zodat zij vrij was. Maar let op, nu moeten we iets van de wet uitleggen. Kijk, deze man staat hier niet voor niets. Hij kijkt al een beetje streng. Maar we gaan eerst nog even over hun huwelijk praten, want het is heel belangrijk om echt te beseffen hoe dit huwelijk functioneerde. Let op, hij is de wet. Dus hoe gaat hij met haar om?
Volgens de wet.
Dus hoe gaat dat, 's ochtends vroeg?
Ik wil nu.
Ja, zeg maar.
Ik wil nu mijn ontbijt.
Ik wil nu mijn ontbijt. Doe maar even. Nee, maar let op, dit moet hij echt goed voorzien. Let op, Rob zegt, hij is de wet, ik wil. Gij zult niet. Allemaal geboden en verboden. Dus 's ochtends vroeg, de wekker gaat. En Rob roept tegen zijn vrouw. Gij zult ontbijt maken om 7:30. Oké, eruit. Zij eruit, ontbijt maken en zij weet, die eieren, dat eitje en dat grootste broodje moet echt perfect zijn. Want stel nou dat dat broodje niet helemaal perfect geroosterd is, wat is zij dan vervolgens? Dan is het de klos, dan is het toasted, zoals de Engelsen zeggen. Toch? Zo zeggen ze dat toch? Toasted. Ja? De hele dag door wordt zij rondgecommandeerd. En gaat de wet haar ooit helpen? Onthouden jullie dit? De wet steekt nooit een vinger uit om haar te helpen. Is de wet heilig? Staat in de Bijbel. De wet is heilig. Heiligt hij haar? Maakt de wet je dus ooit heiliger? Nooit. Wil je dat voor altijd in je hoofd stoppen? Als ik de wet hou, word ik er nooit een beetje heiliger door. Nooit. Is de wet rechtvaardig?
Heilig, rechtvaardig en goed.
Oh, zelfs goed. Kijk, Rob, je bent zelfs goed. Maar wordt zij daar ooit mee besmet in de zin van, wordt zij daar ooit goed door? Nee. Dat moeten we heel goed ons beseffen. Die wet helpt geen fluit. En wordt zij ooit een dag gelukkig daarvan? Weet je wat het wel met haar doet? Ze krijgt een enorm besef van dat ze haar fouten weet. Want de hele dag door probeert ze haar uiterste best te doen en het lukt niet. En wat staat er nog meer? Het is zelfs nog erger. Er staat in Romeinen 7... Maar nu zijn wij van de wet vrijgemaakt, gestorven, en daarin waren wij gevangen waren. Zij was echt gevangen in dit huwelijk. Het is echt een drama-huwelijk als je de hele dag te horen krijgt. Ik ben niet goed gedaan. En dan staat er, zodat wij dienen in de nieuwheid van de geest en niet onder de oudheid van de letter. Want er wordt uitgelegd, hè, dat de wet wekt in haar allerlei begeerte op. Het doet nog veel meer drama. En zij komt dus elke keer tot zonde. Want die wet maakt dat je gaat zondigen. Je zegt, hoe dan? Nou, dat legt de Bijbel ons uit, dat dat gebeurt. Als je dus de hele dag onder de plak zit, zit je de hele dag in je eigen kracht. De hele dag doe je je uiterste best, je wordt er diep ongelukkig van. Je voelt je eenzaam, het helpt niet. En deze meneer Wet ging haar nooit één moment helpen. Je mag gaan zitten. Toen kwam Christus. Die zag dit en die wist, er is nooit, nooit een oplossing voor haar, tenzij of de wet sterft, dat kon niet, want die had God zelf gemaakt, die was heilig, rechtvaardig en goed, daar hoefde dus geen streep doorheen, nee, maar dan was er één andere oplossing, zij moest sterven. En daarvoor kwam hij. Christus. En let op, nou mogen ze wel bij elkaar. Hoe gaat het in dit huwelijk? We doen het ontbijt van 7:30 weer voor. Hoe gaat dat dan?
Zal jij mijn ontbijt willen?
Kijk, dit is een waardevolle poging. Maar waarom klopt dit nog steeds niet?
Ja,
het is zelf maken. Juist! Yes! Oh, zij er in één keer. Hij gaat het zelf maken. Dat is namelijk de crux van het verschil tussen de wet en de genade. Ook al zou hij dat graag willen, weet je hoe hij dit doet? Nu komt het. De grote geheimenis, het verschil tussen genade en de wet. Hij gaat het voor haar doen. Hij doet het dag aan dag. Net zolang dat ze helemaal heeft gezien en helemaal geniet van die ervaring van het ontbijtje op bed, elke dag opnieuw. Heerlijk dat. En op een dag springt het lichtje in haar hoofd aan en denkt ze, maar misschien vindt hij dat ook wel heel fijn. En dan gaat zij het doen voor hem. En op welke grond doet ze dat dan? Ja, jullie zijn er. Dit is het geheimenis van het evangelie. Hij doet alles voor haar. Christus kwam naar deze aarde om ons te dienen. Niet om gediend te worden. Onthoud je dat? Dat is dit. Om gediend te worden. Hij wil haar zo graag dienen. En hoe doet hij dat? Nou, stel nou, het lukt haar niet om te geloven. Nou, we nemen iets moois. Nu moet ik even iets bedenken zo snel, want dat is best wel lastig. Het lukt haar niet om te geloven in iets waarvoor ze God gebeden heeft. Nou, dan kan ze, dan, wat ze dan doet, dan kijkt ze naar de Heer Jezus en zegt ze, kun je me helpen? Oh. En daar wordt hij helemaal blij van de Heer Jezus. Want zij rust het liefst aan zijn borst. Zij rust het liefst in zijn liefde. En hij wordt helemaal blij om te dienen. Maar zodra zij het zelf gaat doen, en nu komt er een heel zwaar woord dus in de Bijbel, pleegt zij eigenlijk overspel als ze dat uit eigen kracht doet. Want dan stapt ze uit dit huwelijk en gaat ze het toch weer zelf doen. Jullie mogen gaan zitten. Helemaal top. Ik heb ze maar niet elkaar laten reanimeren. Dat is een beetje lastig. Maar echt, dit zouden we onszelf, dit beeld, hoop ik, blijft lang hangen. Want ik kan jullie allemaal woorden geven, maar dat verdwijnt weer. Maar onthoud nou dit beeld van die twee mannen en die ene vrouw. Rob, als de wet eist. En de wet eist. De wet eist, gij zult dit niet doen, gij zult dat niet doen, gij zult zus niet doen. En gij zult dit wel doen en dat doen en weet ik wat allemaal. En dat was een dramatisch huwelijk. Het bracht helemaal niks. En in de relatie waarin jij gezet bent met de Heer Jezus, wil hij alles voor je doen. Maar dan ook echt alles. Sterker nog, vandaag krijg je te horen dat zodra je denkt dat je Christus weer moet dienen, de wet moet houden over dat soort dingen, in welke vorm dan ook, komt dat harde woord uit Romeinen naar boven, pleeg je overspel. Dan stap je uit dat huwelijk weg en flirt je in minimale zin dan met een ander. Daarom werkt geloof ook niet, tenzij je het van hem verwacht. En om dit nog mooi af te ronden met een oud-testamentse voorbeeld, doen we dat even uit Rut 4, want je zult zeggen, is dit nou allemaal Nieuw Testament? Nee, het zat al heel mooi in het Oude Testament. Rut staat voor Samuel. En weet je, die oud-testamentse voorbeelden bevatten vaak een diepgang die ons weer wat over het dagelijks leven vertelt. Rut, na Richteren voor Samuel. Rut 4. De geschiedenis van Naomi had twee zonen en een man. En een van die zonen trouwt met Rut, een Moabitische. En die twee mannen, die hebben ook namen overigens, gaan we zo wel even naar kijken. De een trouwt met haar met Rut en sterft kinderloos, zonder kinderen achter te laten. En dan heeft de broer de plicht om met Rut te trouwen. En dat gaat ook niet goed, ook geen nakomelingen. En dan komt de hongersnood en ellende en dan gaat Naomi samen met Rut terug naar Israël. En dan komen ze in Bethlehem terecht, het broodhuis. En daar gelden de Gods wetten, daar geldt de Israëlische wet. En daar in de wet is opgenomen het principe van de losser. En de Heer Jezus was onze losser. Hij verloste ons uit een situatie waar we helemaal nooit uit weg konden. En hoe gaat dat lossen? Nou, dat staat in Rut 4. Staat daarboven, hè? Waarschijnlijk ook in jullie Bijbel. Boas huwt Rut. En wat Boas eerst... Boas is de toekomstige man van Rut. En Boas wist wat. Boas was namelijk familie van Naomi. En daarmee had hij een lossersrecht. Maar, moeten we even goed lezen? Gaan we even doen. Intussen was Boas naar de poort gegaan en had zich daar neergezet. Vers 1. Vanaf vers 1. En zie, daar ging de losser voorbij van wie Boas gesproken had. Deze beste man had meer recht om te mogen lossen dan Boas. Ook al zoek je nog zo goed in je Bijbel, deze man heeft geen naam. Hij heet simpelweg losser. Nou, daar gaan we. We moeten ondertussen houden het beeld van Rob even vast. Rob, de losser in dit geval. Daar gaan we. Toen zei hij, gij daar, kom eens hier. Of, hey yo. Nee, dat is flauw. Kom eens hier, zet u hier neer. Hij dan kwam en zette zich neer. Daarop nam hij 10 mannen, 10 oudsten, uit de stad en zei, zet u hier ook neer. En ze zetten zich neer. Toen zei hij tot de losser, Naomi, die uit het veld van Moab is teruggekeerd, verkoopt het stuk land dat aan onze broeder Elimelech, God, Elimelech betekent God is koning, even goed onthouden, toebehoort. Nu heb ik gedacht, ik vertrouw het oor, uw oor toe, koopt gij het in tegenwoordigheid van hen die hier zitten en van de oudsten mijn volk. Indien gij lossen wilt, los het, maar indien gij niet wilt lossen, verklaar het mij dan, opdat ik het weten, want er is niemand om te lossen behalve gij en daarna ik. Gaan even voor. Toen zeide hij, ik zal lossen. Maar Boas zeide, op de dag dat gij het land koopt uit de hand van Naomi, verwerft gij ook Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Toen zeide de losser, dat is mijn reputatie. Oh nee, wacht even, dat staat er niet. Staat er eigenlijk wel, maar let op. Dan staat er, dan zal ik het voor mij niet lossen, want ik zou mijn eigen erfdeel ten gronde richten. Los gij voor u wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Aha. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en ruiling gebruik dat wilde men aan enige zaak geldigheid verlenen, dat de een zijn schoen uitdeed, nu wordt het echt geweldig, en aan de ander gaf. Dit was in Israël een bekrachtiging. En de losser zeide tot Boas, koopt gij het voor u? En hij trok zijn schoen uit. Hierop zeide Boas tot de oudste en tot het volk, gij zijt heden getuige, dat wat ik Abimelech of Elimelech heeft toebehoord en al wat Kiljon en Machlon heeft toebehoord, dat waren die twee mannen van Rut, zo heten deze twee mannen, koop uit de hand van Naomi. Ook Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, verwerf ik mij tot vrouw om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Zo zal de naam van de gestorvene niet uitgeroeid worden uit zijn broeders en uit de poort zijner woonplaats. Gij zult heden getuigen. En al het volk bij de poort was, en de getuigen zeiden, En de oudste zeiden, wij zijn getuigen. De Heere make de vrouw die in uw huis komt als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Ik heb het al een beetje verklapt, maar die eerste losser is de wet. Dus schrijf ergens in je kantlijn, klein sterretje en dan helemaal onder op je bladzijde, die eerste losser is de wet. Want voor Christus werd de wet gegeven. De wet was er eerst en toen pas Christus. Maar kon de wet lossen? Dat kon hij niet, dat zegt hij hier. Ik kan niet lossen. Want, wat ging er dan niet goed? Vraag, kijk of Wouter hem weet, wat? Zijn erfdeel. En hoe zat dat dan?
Nee, dat hij te veel zoon
had. Te veel zoon. Maar die is wel leuk bedacht. Nee, hij kreeg er iets bij. Dat land wilde hij wel hebben. Maar wat wilde hij niet hebben? Wat? Rut. En waarom niet? Hij had al een vrouw. Nou, dat was dan het probleem niet geweest, want dat wordt in deze wet niet geregeld. Maar, wat is er mis met Rut? Wat is er mis met jou en mij? Hey, kijk. Ze komt uit het buitenland. Dat mag niet. Dan zou de wet niet meer flawless zijn. Niet meer foutloos. Dus dat kon niet. Kijk, daarom had ik dit stukje nodig, om jullie wat te laten begrijpen. De wet kon haar helemaal niet verlossen. Hij kon alleen maar eisen. Het moest foutloos blijven. Moest heilig en het moest goed blijven. Een Moabitische, nou dat kon al helemaal niet. Want die had geen recht. Die had geen erfdeel. Dat was een vrouw uit het buitenland. Dat mocht niet. Er was, met andere woorden, door de erfgenamen een fout gemaakt door een Moabitische te huwen. Ja, die fout kon hij onmogelijk op zich nemen. Dat zou zijn reputatie schaden. Dus het hele feest ging niet door. Maar dan is de gelijkenis niet over. Nee, dat is zo mooi. Elimelech betekent God is koning. Wat betekent die twee zonen hun namen? Best wel keiharde boodschap hoor, die weer terugkomt. Wat zegt u?
Ziek en smachtend.
Precies. Ziek 1, smachtend of dood 2. Welke vader en moeder geven hun kinderen in vredesnaam zulke namen aan hun kinderen? Dat zou je, moet je eens even nadenken. Elimelech heeft... Nee, sorry, dat mag ik niet zo zeggen, maar... Er heeft ooit een vader en een moeder bedacht om de een ziek en de ander dood te noemen. Een wonderlijke gebeurtenis. Maar goed, het ging ook niet zo goed met ze. Ze gingen tenslotte allebei dood. En ze droegen geen vrucht. Komt Rut terug. Die komt op het erfdeel van Boas terecht. En Boas, mag je ook in je Bijbel schrijven als je het nog niet gedaan hebt, Boas is een beeld van de Heer Jezus. En dan die schoen. Dat is zo mooi, die geef ik je nog aan de oude. Van vandaan ben ik lang genoeg bezig. Die schoen is zo cool. Waarom werd die schoen nou gegeven? Oh, wacht, ik hoor al wat.
Je kan er niet op terugkomen, want ze hebben dat ze dat zien, dat ze daar hebben gedaan.
Ja, en waarom werd er niet gewoon een contract getekend? Waarom had je een schoen nodig in dat land? Zodat je lekker kon lopen, want het was een mis met het land. Dat weten Ben en ik wel, als je blootvoet gaat rennen, wat gebeurt er dan? Kijk, Ben kijkt al niet vrolijk. Ik ook niet. Op het strand gaat het net. Maar in Israël gaat dat niet, kan ik je beloven. Want wat ligt er in Israël heel veel in de grond? Stenen. Dus let op. Wat is het effect als je je schoen aan iemand anders geeft? Moet je op blote voeten verder. En wat je daarmee uitdrukte was het volgende. Je ging niet meer over dat land. Je kon daar niet meer overheen gaan. Je kon er niet meer op staan. Zoals de Bijbel zegt, toen ze het Israël in moesten nemen, hè, ze kwamen terug uit Israël, uit de slavernij, ze moesten het beloofde land innemen. En dan zegt de Bijbel, zegt God, overal waar u uw voet zet, dat zal van u zijn. Dus dat had een diepe betekenis. Maar hij mocht zijn voet er niet meer op zetten. Sterker nog, hij mocht nooit meer over dat erfdeel gaan. Hij nam er voor altijd afstand van. En Boas nam die schoen aan. En Boas werd niet alleen erfgenaam van de grond, daar had hij tenminste wat aan, zou je denken. Nee, hij vond het helemaal niet erg dat hij Rut erbij kreeg. Dat wilde hij juist. Hij was al rijk genoeg. Hij had helemaal geen extra grond nodig. Nee, hij verlangde naar Rut. Hij had geen moeite met jou als heiden, als niet-Jood, om jou te kopen. Hij loste jou met liefde en hij deed dat uit liefde. Hij nam graag jouw schande of jouw schaamte op zich. Of jouw erfdeel vanuit de zondeval van de ziekte en de dood. Dat droeg hij graag op zijn schouders. Hij verloste jou niet alleen voor je eeuwig heil, wat straks in de Heer Jezus dan zover is als wij bij hem zijn. Nee, de verlossing is voor nu. Nu hebben wij moeite met dood en met ziekte en met tegenslag en met armoede en met weet ik wat er uit de zondeval allemaal niet voortgekomen is. Hij loste. En hij verloste. Hij trok die schoen aan. Hij nam hem over. En ondanks dat er dus zoveel ellende in dat geslacht was binnengekomen, van de ziekte en de dood, en dat het oorspronkelijke beeld dat God koning was, zo ver was afgebrokkeld in het geslacht van Naomi, hij herstelde. En tot welk niveau herstelde hij? Dat is het allermooiste, want daar sluit Rut tenslotte mee af. Want Rut krijgt een zoon. Rut, moet je nagaan, hè, was jarenlang onvruchtbaar. En dan staat er dat God haar vruchtbaarheid gaf en dat ze een zoon krijgt en die zoon heet Obed. En Obed is de vader van? Isaïe. En Isaïe is de vader van David. En als jullie in je Nieuwe Testament kijken, in het geslachtsregister van de Heer Jezus, wie staat daarin opgenomen? Rut. Mooi, hè? Rut was getrouwd met de zonde, of met ziekte en met de dood. Beide brachten geen vrucht voort. Beide hielpen niet in haar leven. Beide moesten loslaten en berooid en in armoede gestort komen ze terug. Land was verpacht. Ze waren alles kwijt. En Boas, jouw verlosser, kocht je vrij. Niet alleen terug naar de vorige positie, maar ver daarbovenuit. Jij bent een kind van de Allerhoogste geworden. Je bent in het geslachtregister van de Heer Jezus opgenomen. Je bent namelijk een zoon of een dochter van God geworden. Onthoud dat in jouw vlees nog altijd het verlangen ligt, Mr. Law, om je weer aan de wet te willen houden. Maar dat Christus ons voorhoudt dat dat niets goeds brengt. En sterker nog, dat hij dat ziet als overspel. Een heel, heel zwaar woord. Omdat hij weet hoeveel ellende ervan komt. Want de zonde brengt de dood. En de wet activeert de zonde in ons. En we mogen onthouden dat wij zijn nou eenmaal mensen en we proberen het graag zelf te doen. We willen het zo graag zelf doen. Daarom is die wet zo verleidelijk. Want die wet vraagt, gij zult niet. Nou, dan proberen we dat te doen. Zo stinkend mogen ons best en dan weer denken we God te dienen. Maar dat is dus eigenlijk juist helemaal niet zo. Hij, Pieter, zoals hij hier stond, wil haar dienen. Jou dienen. Christus wil jou dienen, niet andersom. Hoe meer wij van ons leven aan zijn voeten leggen en zeggen, ik kan het echt niet. En het echt proberen los te laten. En het ook echt niet meer zelf proberen te doen. Hoe moeilijk die les ook is. Hoe meer van Christus in ons leven zichtbaar wordt. En hoe gezonder ons geloofleven wordt. Hoe minder we tot zonde komen. En vandaar dat ik het jullie graag wilde laten zien aan de hand van hopelijk wat levendige voorbeelden, waardoor het wat makkelijker blijft plakken. Dat deze kernboodschap in ons evangelie echt absoluut zo belangrijk is voor je dagelijks leven, voor je geloof van elke dag. Let erop en wees je bewust van, oh ja, nee, nu leg ik het mezelf weer op dat ik iets moet. En op dat moment stap je eigenlijk uit de relatie die God eigenlijk voor ogen heeft. Met jou en mij. Tot zover.